Wat doe je eigenlijk als je als wereldmacht de stad van je aardsvijand verovert? Je eerste instinct is waarschijnlijk, nou ja, alles gewoon met de grond gelijk maken.
Ja, gooi het plat, wis de geschiedenis uit. Dat is wat je verwacht.
Precies. Vernietig hun herinnering en bouw je eigen glimmende monumenten bovenop de as. Maar als we in de bronnen van vandaag duiken, dan zien we dat de geschiedenis eigenlijk veel sluwer is dan dat.
Absoluut. Het is veel subtieler.
Ja, want soms is de meest meedogenloze manier om je vijand te verslaan niet het vernietigen van hun heiligste gebouwen. Het is er simpelweg je eigen religie en cultuur overheen plakken.
Ja, letterlijk kapen wat ze het meest dierbaar is.
Exact. Nou, welkom bij deze verkenning. Vandaag duiken we in een enorme stapel historische teksten, reisverslagen en echt fantastische foto's over de Cretensische stad Retinon. We ontleden specifiek de architecturale geschiedenis van de twee absolute blikvangers daar: de Venetiaanse haven en het gigantische Fortessa Fort. En we zijn blij dat jij met ons meeluistert.
Het is ook echt een ongelooflijke plek om doorheen te spitten. Retinon is niet, weet je wat, de zoveelste standaard badplaats op een zonnig eiland.
Nee, het is echt heel anders.
Als je de foto's en de stadsplattegronden uit onze bronnen voor je ziet, dan besef je dat het een plek is waar het verleden en heden op een bijna absurde manier door elkaar lopen. Als bezoeker kom je aanrijden door een hele functionele, betonnen, vrij moderne stad.
Ja, met flats, supermarkten, toeterende auto's, dat werk.
Precies. Maar die moderne stad is eigenlijk als een soort beschermende ring gebouwd helemaal rondom een eeuwenoud labyrinthisch hart. En zodra je die grens oversteekt van de moderne wereld, die valt gewoon weg.
Je stapt een andere tijd in.
Ja, je bevindt je letterlijk in een stenen dagboek van botsende wereldrijken.
Oké, laten we dit even uitpakken, want die botsing die intrigeert me enorm. We kijken naar plattegronden, we kijken naar muren en havens. Maar de rode draad die we in al deze documenten zien, is de vraag hoe veranderen stenen en gebouwen van functie als de machthebbers wisselen.
En vooral, hoe zagen die gebouwen eruit voor de mensen die er destijds in leefden?
Ja, precies. Om dat te begrijpen moeten we beginnen op de plek waar het voor Retimnon eigenlijk allemaal omdraaide, bij de zee.
Absoluut. Als we de historische tijdlijn er even bij pakken, dan zien we dat de stad eigenlijk al in de oudheid bestond. We hebben archeologische bewijzen, zoals munten met schilder erop, die tonen aan dat het gewoon bewoond was.
Oké, dus het was geen leeg strand.
Nee, maar het was wel een onbeduidend stipje op de kaart. Dat verandert pas echt abrupt en behoorlijk drastisch in de 13e eeuw, wanneer de Republiek Venetië de controle over Kreta overneemt. En zij zaten met een heel specifiek logistiek hoofdpijndossier.
Wacht, ik probeer me even in die Venetianen te verplaatsen. Ze hebben op Kreta al twee enorme, fantastische havens in handen, toch? Heraklion en Chania.
Klopt, de twee belangrijkste polen.
Waarom zou je dan in vredesnaam nog gigantisch veel geld en moeite steken in de ontwikkeling van een derde, veel kleinere stad precies daartussenin? Ik bedoel, konden hun schepen die afstand niet gewoon in één keer overbruggen?
Tegenwoordig wel, maar we moeten even inzoomen op de maritieme technologie van die tijd. De Venetianen heersten over de golven met galeien.
Oh ja, dat zijn die smalle schepen met die enorme rijen roeiriemen, toch?
Precies. Een galei is gebouwd voor snelheid en voor wendbaarheid, wat natuurlijk fantastisch is voor handel en oorlogsvoering in de Middellandse Zee.
Klinkt ideaal.
Ja, maar er zit een gigantisch nadeel aan dat ontwerp. Ze hebben een hele ondiepe diepgang en ze zijn relatief smal. En je hebt al snel, 150 tot 200 roeiers aan boord.
Wow, dat is echt heel veel op zo'n bootje.
Honderden zwetende mannen die in de brandende zon keihard fysiek werk leveren. En wat hebben die nodig? Water. Enorm veel vers drinkwater. En door het ontwerp van zo'n galei is er simpelweg geen ruimte om gigantische watervaten of voedselvoorraden voor weken aan boord op te slaan.
Ah, dus ze konden de open zee eigenlijk niet zomaar bedwingen. Ze moesten de kustlijn heel strak volgen, van baai naar baai.
Exact. Ze hoppen echt langs de kust. En de afstand tussen Heraklion en Chania, ja, die was net te ver om veilig en betrouwbaar te overbruggen zonder verse voorraden. Retimnon lag daar geografisch gezien gewoon absoluut perfect.
Dus als we dit even vertalen naar onze tijd, Het was eigenlijk geen prestigeproject, maar een soort middeleeuwse logistieke hub. Het is het onmisbare tankstation, de grote parkeerplaats langs de maritieme snelweg van het Venetiaanse Rijk.
Ja, een middeleeuwse verzorgingsplaats. Dat dekt de lading perfect.
Zonder die plek om water in te slaan en schepen te repareren, stortte hun hele toevoerketen in. Dat verklaart ook waarom die haven er op de foto's zo specifiek uitziet.
Ja, het is niet wat je verwacht bij een wereldrijk.
Nee, als je onze bronnen bekijkt, zie je absoluut geen uitgestrekte industriële dokken. Het waterbassin is eigenlijk verrassend klein, haast intiem. Ingesloten door hele zware, robuuste stenen kaders.
Het was een doorvoerhaven, ontworpen om schepen efficiënt te kunnen laden, lossen en oplappen. Niks meer, niks minder. Tegenwoordig, ja, ziet het er op de foto's natuurlijk ontzettend romantisch uit.
Ja, echt een plaatje.
Het water is prachtig turquoise, er dobberen van die felgekleurde houten vissersbootjes en die historische Venetiaanse panden aan de kade, die glooien echt op in de middagzon. Tegenwoordig zitten daar natuurlijk overal visrestaurants met parasols strak langs de waterkant.
Met de toeristen die daar flaneren.
Precies. Maar we moeten echt niet vergeten dat het ooit het modderige domein was van touwslagers, scheepstimmerlieden en kooplieden. Het was puur functioneel.
Maar toch, en hier raak ik een beetje in de war als ik de architectuur bestudeer. Als het zo'n puur functionele, modderige doorvoerhaven was, waarom hebben ze dan in vredesnaam zo'n extravagante zuurtoren gebouwd?
Goeie vraag.
Ik kijk nu naar een close-up uit de documentatie. Het is een toren van lichte, zandkleurige steen. Een vuurtoren hoeft in essentie toch alleen maar een hoge paal met een vuur of een lamp te zijn.
Ja, puur voor het licht, zou je denken.
Ja, maar dit bouwwerk is tot in de puntjes versierd. Het slaat eigenlijk nergens op voor een tankstation.
Wat hier fascinerend is, is dat je precies de kern raakt van de Venetiaanse denkwijze. Kijk, esthetiek en macht, dat was voor hen één en hetzelfde.
Ja, het lijkt op de foto's ook bijna op een uitgerekte tempelzuil of het statige schaakstuk van een rijk dat echt wil pronken. Ik zie overal decoratieve gebeeldhouwde banden met ingewikkelde geometrische patronen die cilindrische vorm doorbreken.
Ja, prachtig afgewerkt.
De basis is sierlijk breder en loopt over in hele elegante stenen overkappingen voordat je überhaupt bij de glazen lantaarnruimte komt. Waarom al die moeite voor, een parkeerplaats?
Omdat architectuur, en zeker op zo'n ontzettend zichtbare plek, gewoon propaganda is. Het was een stenen billboard. De Venetianen wisten dat elk schip, of het nu een concurrent, een piraat of een bondgenoot was, deze haven moest passeren.
Ze konden niet omheen.
Nee. En wanneer zij 's nachts dat laat zagen of overdag die haven binnenvoeren, zagen ze niet zomaar een functionele vuurtoren. Ze zagen de immense rijkdom, de verfijnde ingenieurskunst en vooral de onbuigzame autoriteit van de Republiek Venetië. Die toren riep eigenlijk non-stop: wij beheersen deze zee, wij hebben het kapitaal en wij zijn hier om te blijven.
Wauw. Oké, wacht even. Ik probeer die logica even te volgen. Ze bouwen dus die extreem sierlijke vuurtorens en open loggia's om te laten zien hoe vol zelfvertrouwen en onoverwinnelijk ze zijn. Wij bezitten de zee. Maar hier wordt het pas echt interessant.
Ja, de grote omslag.
Nog geen paar decennia later stampen ze opeens het Fortessa uit de grond. En als ik die foto's bekijk, zie ik absoluut geen elegante versieringen of trots. Ik zie brute, massieve, ik zou bijna zeggen paniekerige militaire architectuur. Het is een gigantische, blinde berg van steen. Dat rijmt toch helemaal niet? Wat is er in vredesnaam in de tussentijd gebeurd dat immense zelfvertrouwen omsloeg in pure doodsangst?
Een complete verschuiving in het wereldtoneel, en je noemt het heel treffend doodsangst. In de 16e eeuw zagen de Venetianen een donkere storm op zich afkomen. Het Ottomaanse Rijk. De Ottomanen breidden hun territorium in een razend tempo uit en ze hadden hun zinnen gezet op de Middellandse Zee.
En Kreta lag natuurlijk midden in de vuurlinie.
Kreta was absoluut het kroonjuweel voor de controle over die hele regio. De Venetianen keken naar hun charmante, sierlijke haven en de stad eromheen en realiseerden zich met een harde klap dat ze totaal, maar dan ook totaal onverdedigbaar waren tegen de moderne artillerie van een enorm keizerlijk leger. De focus verschoof noodgedwongen in één klap van sierlijke handel naar, ja, pure brute overleving.
En het resultaat van die blinde paniek zien we direct terug in het tweede grote bouwwerk uit onze bronnen. We springen naar de jaren 70 van de 16e eeuw. Ze bouwen de Fortezza op de heuvel Pallacastro. Ik wil dit even visueel maken voor je. Je loopt door die kleine, gedetailleerde straatjes in het centrum en ineens torent er letterlijk een door mensen gemaakte berg van steen hoog boven de stad en de haven uit. Het is echt niet normaal groot.
Nee, het is ontworpen om de volledige bevolking van de stad binnen de muren te kunnen herbergen tijdens een belegering.
Iedereen? De hele stad?
Ja, iedereen. De schaal is echt waanzinnig. Dit was geen fortje voor een klein garnizoen. Het was een compleet ommuurde microsamenleving, puur ontworpen voor in tijden van oorlog.
Maar als ik naar de bouwtekeningen en de foto's van de buitenmuren kijk, valt me iets heel vreemds op. Ik zie muren van gigantische, ruw uitgehouwen blokken steen, maar ze staan niet recht. Naarmate ze hoger worden, hellen ze heel duidelijk schuin naar binnen toe. Bij een klassiek kasteel denk ik aan loodrechte hoge muren. Was dat een soort ontwerpfout? Konden ze niet recht bouwen op die rotsachtige ondergrond?
Nee, dat is absoluut geen ontwerpfout. Sterker nog, wat je daar ziet is hypermoderne vestingsbouw uit de Renaissance. Je moet goed begrijpen hoe oorlogsvoering in die tijd was veranderd. We zitten nu vol in het tijdperk van het kanon.
Ah, artillerie.
Ja, als je een loodrechte, middeleeuwse muur bouwt, raakt een zware kanonskogel die muur in een hoek van 90 graden. Pam! De muur absorbeert de volledige verwoestende kinetische energie van die inslag. De steen versplintert, scheurt en binnen een paar uur schiet je gewoon een enorme bres in de muur.
Ah, dus een indrukwekkende loodrechte muur is eigenlijk gewoon een perfect, heel kwetsbaar doelwit.
Precies dat. Door de muur in een hoek te bouwen, wat in de vestingbouw een taluut of glacis wordt genoemd, krijg je een heel ander natuurkundig effect. Een kanonskogel die een schuine muur raakt, boort zich er niet recht in. De kogel ketst af, buigt af naar boven en de impact wordt veel, veel beter over de hele constructie verspreid. Het is eigenlijk een architecturaal schild, puur ontworpen om artillerievuur te laten afketsen.
Verbluffend hoe de brute techniek van oorlog dus dicteert hoe een hele stad eruit ziet. En dan zijn er nog die uitstekende hoeken, de bastions. Op de foto's zie je dat de hoeken van het fort eindigen in hele scherpe, puntige constructies. Met erbovenop van die kleine, uitkragende, ronde torentjes met typerende, koepelvormige dakjes. Het ziet er bijna uit als een schilderachtig uitkijkpunt.
Nou, schilderachtig was echt het laatste wat de ontwerpers in gedachten hadden. Die bastions zijn de hoekstenen van een dodelijke geometrie. Kijk, in een klassiek vierkant kasteel ontstaat er altijd een dode hoek. Recht onder de muur waar verdedigers niet naartoe kunnen schieten zonder ver over de rand te hangen.
En over de rand hangen is dodelijk met musketten beneden.
Exact. Een puntig bastion lost dat probleem op. Het zorgt voor kruisvuur. Verdedigers op het ene bastion konden perfect parallel langs de muur schieten om de dode hoek van het andere bastion te verdedigen. En die kleine ronde torentjes, de échauguettes, gaven de wachters een veilige plek om de hele Cretensische Zee en de stad onder hen constant te monitoren, zonder zelf geraakt te worden door scherpschutters. Geen enkele blinde vlek.
Dat roept bij mij eigenlijk een hele existentiële vraag op. We hebben in deze bronnen ook gelezen over de psychologie van stedenbouw. Je leeft dus in een charmante open handelsstad, vol rijkdom en interactie. En dan, in een paar decennia tijd, bouwt jouw eigen overheid dit massieve, donkere, defensieve monster dat een permanente schaduw over je huis werpt. Deed het fort de burgers zich nou veiliger voelen, of was het een lugubere, constante herinnering dat het onheil razendsnel dichterbij kwam? Was het fort hun redding, of slechts een soort uitstel van executie?
Dat is een briljante vraag, want het raakt echt de ziel van Retimnon in die tijd. De bouw van de Fortezza transformeerde de mentaliteit van de bewoners volledig. Ja, aan de ene kant was er een soort opluchting. Oké, er is een toevluchtsoord, maar de psychologische tol was enorm. De stad muteerde eigenlijk van een vrolijk, extravert, commercieel knooppunt in een uiterst zenuwachtige grensstad onder hoogspanning.
De sfeer moet om te snijden zijn geweest.
Het dagelijkse ritme werd simpelweg niet meer bepaald door het getij en de handel. Het werd bepaald door de bliksembezoeken van militaire inspecteurs en de paniek over elke onbekende zeil aan de horizon. Je leefde letterlijk onder de permanente, tastbare dreiging van vernietiging.
En die dreiging bleek uiteindelijk niet ongegrond, toch? Ik bedoel, alle ingenieurskunst ten spijt. De schuine muren, het dodelijke kruisvuur. Uiteindelijk is bijna elk fort in de geschiedenis een keer gevallen.
Precies. En dat gebeurde hier ook. In 1646 gebeurde precies waar de Venetianen al die tientallen jaren zo ontzettend bang voor waren. De Ottomaanse troepen arriveerden en belegerden de stad en het machtige fort. En ondanks al die gigantische muren en slimme hoeken hield de fortetta het maar een paar weken vol.
Een paar weken maar?
Ja. Door een combinatie van uitbrekende ziektes binnen de overvolle muren, een schrijnend gebrek aan versterkingen en de overweldigende kracht van het Ottomaanse leger viel het fort in vijandelijke handen.
En dan belanden we bij misschien wel de meest fascinerende transformatie uit onze hele stapel documenten. De Ottomanen winnen. Ze staan eindelijk binnen de muren van de onneembare Fortezza. Ze hebben het fort van hun aartsvijand overgenomen. Maar, en dit vind ik bizar, ze blazen het niet op. Ze gooien de gebouwen binnen het fort niet plat.
Als we dit in het grotere plaatje bekijken, levert wat de Ottomanen hier deden een absolute masterclass op in de mechanismen van macht en psychologische oorlogsvoering. Zoals je in je introductie al heel scherp opmerkte, een gebouw vernietigen wist de vijand uit. Maar een gebouw toe-eigenen onderwerpt de vijand.
En het meest sprekende, bijna brutale voorbeeld daarvan staat gewoon midden op het middenterrein van de Fortezza. In onze bronfoto's zien we de imposante overblijfselen van de Ibrahim Han Moskee. Met die gigantische, opvallende centrale koepel. Maar toen we de archiefstukken ernaast legden, lazen we de clue. Dit is helemaal niet gebouwd als moskee. Voordat het in 1646 viel, was dit de Venetiaanse katholieke kathedraal van de Sint-Nicolaas.
Ze namen letterlijk het religieuze en spirituele hart van de verslagen vijand en herprogrammeerden het simpelweg. Fysiek is dat natuurlijk heel efficiënt. Ze braken de westerse, christelijke altaarstukken af. Ze voegden een mihraab toe, de gebedsnis die de richting van Mekka aangeeft. En ze bouwden er een enorme, hoge minaret aan vast. Maar psychologisch is zoiets werkelijk verwoestend voor de overwonnenen.
Ik stel me zo voor dat elke Venetiaan of overgebleven christen in die stad, elke keer als ze naar dat fort kijken, het fort dat hen nota bene had moeten beschermen, die minaret zagen uitsteken boven hun oude kathedraal. Het is dan geen incidentele nederlaag in het verleden, het is een dagelijkse, fysieke herinnering. Jouw God heeft hier niet meer de leiding. De oude orde is definitief voorbij.
Het is de ultieme, tastbare manifestatie van dominantie. En het fascinerende is dat deze meedogenloze gelaagdheid zich absoluut niet beperkte tot dat fort op de heuvel. Die hele transformatie doorsijpelde de rest van de stad beneden. Toen de Ottomanen zich definitief vestigden, gooiden ze niet de hele Venetiaanse stad plat om een compleet nieuwe Ottomaanse metropool te bouwen. Ze gebruikten simpelweg wat er was en pasten het heel praktisch aan hun cultuur.
Dat is exact wat je ziet als je de straatfotografie van de binnenstad bestudeert. Ik kijk hier naar beelden van die smalle, slingerende straatjes. Het is een visuele chaos, maar echt zo ontzettend mooi. Je ziet zachte, zandkleurige stenen poorten met elegante Venetiaanse bogen. Van die open loggia's waar vroege kooplieden luidruchtig op straat stonden te roepen. Maar letterlijk daarbovenop, direct aan die Venetiaanse gevel bevestigd, hangen gigantische, donkere, zware houten balkons die ver over de straat uitsteken. Het past visueel eigenlijk helemaal niet bij elkaar.
Ja, die houten uitbouwen heten sagnici. En de reden dat die daar hangen is niet zomaar een of andere architecturale modegril van de nieuwe machthebbers. Het is de keiharde botsing van twee totaal verschillende manieren van leven. Kijk, de Venetiaanse en de bredere westerse cultuur was erg extravert. Het leven speelde zich af op straat, op de pleinen. En woningen hadden open balkons en grote open ramen om echt naar buiten te treden.
Zien en gezien worden, het theater van de straat.
Exact. Maar de islamitisch-ottomaanse cultuur, zeker in die tijd, was fundamenteel anders. Die cultuur was veel meer naar binnen gekeerd en hechtte een enorme heilige waarde aan de absolute privacy van het gezin en dan in het bijzonder aan de afscherming van vrouwen voor blikken van buitenaf. Dus toen zij die open op de straat gerichte Venetiaanse huizen introkken, hadden ze een enorm architecturaal probleem.
Ah, dus daarom bouwden ze die zware houten Sagnisi-balkons? Ik snap het nu. Ik zie op de foto's dat die balkons inderdaad bijna helemaal afgesloten zijn met houtwerk, op een paar hele kleine raampjes met hele dichte roosters na. Ze sloten het huis letterlijk af.
Precies dat. Door zo'n Sagnisi over de straat te laten uitkragen, creëer je niet alleen extra leefruimte in huis en kun je de koele zeewind opvangen, maar, nog veel belangrijker, de vrouwen in huis konden door die dichte roosters veilig het leven op straat observeren, zonder dat ook maar iemand vanaf de straat naar binnen kon kijken. Het huis sloot zich als het ware af voor de publieke ruimte. En zo zie je dus dat twee compleet tegenstrijdige opvattingen over hoe je hoort te leven, de extraverte Venetiaan en de introverte Ottomaan, letterlijk aan dezelfde stenen gevel hangen te vechten om aandacht.
Je loopt daar vandaag de dag dus letterlijk door al die lagen van de geschiedenis heen. Je slingert door dat doolhof, felroze boek aan filia, klimt over de afbrokkelende stenen. Je ziet een Venetiaanse stadsmuur. Je kijkt omhoog en ziet een Ottomaans houten balkon. En als je dan weer de hoek omslaat, sta je ineens weer vol voor een wilderige Grieks-orthodoxe kerk met rode koepels uit de 19e eeuw. Alles weggestopt in diezelfde kleine vierkante kilometers. Het is absoluut geen steriel, stoffig openluchtmuseum.
Daar val van, nee. Het is een extreem levendig bewijs van menselijk aanpassingsvermogen. Architectuur weerspiegelt niet alleen de ontwerpers die het bouwen, het overleeft ze ook. En elke nieuwe generatie die de sleutels van de stad krijgt of pakt met geweld, die vormt het weer om tot iets nieuws, zonder de vorige laag volledig te wissen.
Dus, wat betekent dit allemaal voor ons begrip van deze plek? We hebben gezien hoe een vrij simpel logistiek probleem voor dorstige roeiers op smalle galeien de aanzet gaf tot de bouw van de kleine, maar echt indrukwekkend versierde Venetiaanse haven. Een monument van trotse kooplui. Vervolgens zagen we hoe die trots omsloeg in blinde geopolitieke paniek, wat resulteerde in de geniale, maar eigenlijk wanhopige militaire architectuur van het Fortezza, met zijn schuine muren ontworpen om kanonskogels af te weren. En tot slot zagen we hoe de veroveraars, de Ottomanen, de ultieme psychologische overwinning behaalden door niet te vernietigen, maar door simpelweg te overschrijven. Door een kathedraal te transformeren tot een moskee en de extraverte straatjes aan te passen aan hun introverte cultuur.
Hoe absurd flexibel menselijke creaties, maar ook mensen zelf eigenlijk zijn. Een gebouw kan starten als het een één en naadloos eindigen als het ander, zonder zijn oorspronkelijke ziel helemaal kwijt te raken. Ik vond overigens nog een heerlijk ironisch detail in de moderne teksten over de stad.
Oh, vertel.
Nou, die neiging tot aanpassen en het weigeren van één starre vorm, dat zit nog steeds diep in het DNA van de lokale bevolking. Kijk maar eens naar hoe ze de naam van hun eigen stad spellen.
Oh ja, ik zag het. Op de officiële borden, op de kaarten, op de folders. Overal is het anders.
Ja, je ziet Retimno, Retimnon, Retimni, Retiminon. Ze trekken zich werkelijk absoluut niets aan van één vastgestelde spellingsregel. Wat maakt het uit? De essentie van de stad blijft toch wel overeind. Ze omarmen die chaos van hun eigen identiteit. Een kerk wordt een moskee, een oud-Ottomaans kruidmagazijn wordt een moderne kunstgalerie en het fort dat ooit de plek van dood, verderf en paniek was, is nu, nou ja, een winderige, romantische locatie voor de avondwandelingen van toeristen. Ze vloeien gewoon mee met de tijd.
En dat brengt me bij een laatste, provocerende gedachte voor je om straks rustig over na te denken. We begonnen deze duik in de geschiedenis met de observatie dat dit oude, gelaagde centrum vandaag de dag wordt omringd door een moderne betonnen ring. De supermarkten, de lelijke flatgebouwen, de functionele hotels. Wij kijken daar heel vaak wat denigrerend naar, alsof het de ware geschiedenis van de stad verpest. Maar als een trotse Venetiaanse kathedraal een Ottomaanse moskee kan worden en nu gereduceerd is tot een deels verweerde ruïne voor onze vakantiefoto's, hoe zullen de archeologen van het jaar 3000 dan naar onze betonnen laag kijken?
Dat is een hele goede vraag.
zullen zij onze supermarkten en toeterende verkeerswegen als een briljante functionele noodzakelijkheid, net zoals we nu met bewondering naar die functionele Venetiaanse haven kijken? Of zullen ze al dat moderne beton beschouwen als onze wanhopige, angstige poging om een fort te bouwen tegen de voorbijgaande tijd? Welke betekenisvolle laag voegen wij met onze eigen architectuur eigenlijk echt toe aan dit eeuwenoude dagboek van steen? Enorm bedankt dat je samen met ons in dit complexe, stenige archief bent gedoken. Blijf de muren om je heen bevragen en ontdek de verhalen die verborgen liggen onder de oppervlakte.